Good morning, Holland. Goeiemorgen. I'd like to take this opportunity to wish you a very happy new year, and above all, a blessed new year. I hope that the weekly Hour of Power broadcast will help you maintain a personal relationship with our loving God. God really loves you. He created you. That's why he can love you. You are his idea. And he has a special plan for your life. I would like to thank all of the donors who made it possible for me to stay on the air in Holland. I am completely Holland Dutch. Holland was my family's homeland. I appreciate you. You have made a difference, so thank you.
Good morning, Holland. Thank you for joining us here on the Hour of Power. I think of you often, and you are in my prayers as we continue to find new and exciting ways to bring the Hour of Power to you. I would also like to take this time to thank you. Thank you for your prayers and your support, and a happy new year. God bless you, and always, always remember that God loves you, and so do we.
Van harte, op deze nieuwjaarsdag, en misschien ben ik wel de eerste televisiepresentator om u een heel gelukkig nieuwjaar toe te wensen. En ik ben blij dat, mocht deze eerste dag van het nieuwe jaar met Hour of Power beginnen, dat dit dan Hour of Power is. En we hopen ook in dit komende jaar u heel veel mooie programma's te mogen presenteren. Hour of Power heeft een moeilijk jaar achter de rug, zoals u weet. Is de kerk verkocht, maar blijven de uitzendingen vanuit de kerk doorgaan. En dat is moed en hoopgevend. En ook de vele reacties die we altijd krijgen van de trouwe kijkers van Hour of Power. En iedereen wens ik namens Hour of Power een heel gelukkig en mooi nieuw jaar toe. Dominee Schuller is inmiddels hoogbejaard en spreekt niet zoveel meer in de Christelijke Kathedraal. Al leest hij nog regelmatig op zijn geweldige, magistrale manier de Bijbelteksten voor. En wij dachten er goed aan te doen aan het begin van dit nieuwe jaar om een van de beste toespraken van dominee Schuller te herhalen. Maar hier, live aanwezig, is Anne van de Bijl, een van de bekendste christenen van Nederland. Van zijn boek Gods Mokkelaar verschenen 30 miljoen exemplaren. En hij is net terug van een reis naar Pakistan. En een van zijn grootste teleurstellingen is dat hij de bekendste terrorist ter aarde niet kon ontmoeten. En daarover gaat hij vertellen, plus het thema voor dit jaar. En verder veel muziek in de Crystal Cathedral. Ik hoop dat u aan het begin van dit nieuwe jaar zult genieten van een heel jaar Hour of Power. Wij rekenen op uw steun, wij hopen op uw gebed.
Good morning. Good morning. Turn to someone close to you. Give them a blessing. God loves you, and so do I. There is a lot of faith that stepped into this empty space today. Every person here has the faith, and it shows. And so we are here to say, God really, really does love us. Hallelujah. Let's pray. Lord, wonderful things are happening. We come here to laugh. We come here to cry. We come here to pray. We come here to praise. We come here at parts of our mind or heart. Some of the little rooms that are so important are empty. They need to be filled. And oh God, we need to hear a word. A word that we can believe, a word that is true, a word that will encourage, and a word that comes from you. And yes, we will rejoice. Yes, we will be glad in it. Hallelujah. Amen.
Today we are going to be singing a folk hymn that has been around for over 100 years. The words kumbaya just mean come by us, Lord. And we know that a God who gave his life for us, who loves us, will certainly be near us when we seek him. Let's sing together, kumbaya, my Lord.
Kumbaya, my Lord.
You may be seated. Our scripture lesson is from Psalm 89. This psalm has special meaning to me. It inspired me when I thought of the kind of church we should build. There is a verse here, the heavens are yours. Let's see the heavens. Let's not block them out with plaster. Listen to the scripture reading, Psalm 89. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness, Lord, to all generations. Oh, Lord God, who is mighty like you? You rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. The heavens are yours. The earth also is yours. The world in all its fullness, you have founded them. You have a mighty arm. Strong is your hand. And high is your right hand. Righteousness and judgment are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Blessed are we who know the joyful sound. We walk, O Lord, in the light of your countenance. In your name we rejoice all day long, and in your righteousness we are exalted. This is the word of the Lord.
There's a man today that I'm really eager to introduce to you because he's doing an amazing thing. He is saving lives of young people who face dead-end lives, whose lives are perishing, and he's saving their lives through a harvest crusade, and they're called the Jay Lowder Harvest Crusades, and please welcome with me Jay Lowder. Jay, God bless you. I'm just so grateful that God taps you on the shoulder to do this, Jay, because we know that lives are being lost.
Well, they are, and there's so many people that are in need of Christ, and I'm just so thrilled to know Christ myself. It's an honor to be here today.
Tell the people about how you met Jesus.
Well, actually, I grew up in a home that had Christ in it. My mother and father were very dedicated to the Lord. But even though I grew up in a home with Christ in it, I didn't personally know Christ.
But your roommate, God used him to save your life prior to going to the crusade. Is that correct?
Yes, he did. My roommate grew up actually here in California, had a very difficult upbringing, and watched his mother commit suicide as a young man.
Wow.
So we both being young guys and not knowing Christ lived a very party lifestyle. Mm. And one night he came home and he said, "I won't be going out to party tonight." And I said, "Well, what are you talking about?" He said, "I gave my life to Christ." And I said, "Oh, I grew up in church. That won't last but about 2 or 3 weeks." But I saw a real change in his life.
Yeah.
And he would come in at night and he would read his Bible and fill out this little book that had questions. And then when he would go to sleep, I would sneak in there and get that book out and read the things that he wrote. Mm-hmm. And I saw a real change in his life. So, yes, it had a huge impact on me.
So you decided somewhere along there to actually go out and start these crusades. What was the impetus behind that?
Well, I came to Christ on a Sunday night, and 3 nights later, they had a big student event. Mm-hmm. And at that student event, I got there early, was seated on the front row with my roommate, who had been a real catalyst in me coming to know the Lord.
Yeah.
And that night, when the evangelist invited people to turn from their sin and to put their faith in Christ, to come to the cross, I saw hundreds of teenagers get out of their seat. And it wasn't to just come make a religious commitment, but I sensed that there was a genuineness, that they were truly coming to know the Lord.
Yeah.
And I elbowed my roommate and I said, "That's what I'll do with the rest of my life." Yeah. He later asked me, how did you know?
Yeah.
And I said, I don't know. I just know that the Jesus I met 3 days ago and the Jesus I saw them meet is the Jesus that I want to present to the people that I know all over the world that are hurting, mm-hmm. that are dying, that are in need of hope.
Wow. And so you've been doing that. But what I really love about your ministry is you're also doing these Crossroad School Assemblies. Is that correct?
Yes, ma'am. That's right.
How many students do you talk to?
Well,
or have you talked to through those?
Actually, we've addressed over 2 million students.
Wow.
On the college, high school, and junior high campus. And it's a secular school assembly. We don't go in and talk about God. We don't talk about Jesus. We don't talk about religion. We talk about the issues that today's student is facing.
And what are they? You would know better than most of
us. Yes, I would like to think we would. There are many of the issues that we've dealt with for years. There's a lot of drinking. The latest statistics say that the vast majority of students begin drinking or get exposed to it at 15 years of age. There's the drug epidemic, which has been there for years. Latest report that I've seen is 52% of graduating seniors will have tried an illicit drug at least once.
Wow.
There's the promiscuity that's prevalent among the teenage culture. Center for Disease Control says that every 30 seconds a teenager contracts a sexually transmitted disease.
Horrible statistic.
And then also we have suicide, which is not just something that's an epidemic really in the teenage community, but it's something that's an epidemic in the adult community. Every 78 seconds in the United States, a young person takes a gun, a rope, a razor, or a bottle of pills in an attempt to extinguish what is a very hurt-filled life.
Wow. Jay, thank you so much for what you're doing. We will be praying for you. You guys pray for Jay Louder in his Harvest Ministries. God bless you.
Een prachtige bijdrage van het koor, een gezongen gebed met de vraag om kracht, liefde en genade. Drie magistraal mooie woorden aan het begin van het nieuwe jaar van Hour of Power en dat wensen we ook al onze kijkers toe. Kracht, liefde en genade. Ik denk dat dat wel het leven typeert van de man die vanmorgen onze gast is. Een beetje traditie begint het te worden op de eerste uitzending in het nieuwe jaar. Major Borschart was onze vaste gast. En sinds een aantal jaren Anne van der Bijl. En vorig jaar was zijn thema Ik ben met je. En dat prachtige thema hebben we het hele jaar door gebruikt. En is vele, vele tot zegen geweest. En ik hoop ook dit jaar voor een heel mooi thema waar we het jaar mee in kunnen. Anne van der Bijl, wie is dat? Als jongeman ging hij naar Rusland, toen daar de Bijbel verboden bezit was. En hij smokkelde Bijbels naar binnen. En hij kreeg de eretitel Godsmokkelaar. Hij heeft miljoenen boeken verkocht over de hele wereld. Of weggegeven liever. Tientallen miljoenen. Godsmokkelaar, boeken over naastenliefde, boeken over de uitdaging van de islam. En hij is 83 jaar jong en reist onvermoeibaar over deze wereld. Juist naar de gevaarlijke gebieden. Om te vertellen dat er kracht, liefde en genade is. Anne, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jan.
Dat is wel een lang verhaal. Maar ja,
maar jij was aan de beurt dus.
Ja. Gelukkig nieuwjaar.
Dankjewel.
Zegend nieuwjaar.
Ja. Dank je.
Ja. Even terugkijken, want dat doen we op zo'n eerste dag in eerste zondag in het nieuwe jaar, naar het afgelopen jaar. Want een van jouw grote wensen is niet in vervulling gegaan. En ik ken jou al heel lang. Als jonge verslaggever was jouw wens om Bin Laden ooit te ontmoeten en te vertellen over God. En daar heb je echt je best voor gedaan. Je was vaak zo dichtbij om te ontmoeten.
Ja.
En nu is hij er niet meer.
En ik was boos toen ze hem geliquideerd hebben.
Meen je dat?
Ja, hij is zonder enig rechtspraak, zonder zich te kunnen verdedigen, ongewapend door een machtige overmacht neergemaaid. Dat is geen oorlog voeren. Dat is crime.
Maar hij was toch de meest gezochte, de meest beruchte terrorist?
De wereld veroordeelt de mensen op een politiek standpunt. De wereld zegt alle, bijna alle moslims, alle Hezbollah, alle Hamas, zijn allemaal terroristen. Maar de politiek zegt dat, maar God zegt dat niet. God ziet mensen voor wie Jezus gekomen is. We moeten daar eens ernst mee maken. Die mensen, waarom doen ze verkeerde dingen? Want ze weten niet wat de rechte weg is. Dan moeten wij erheen om ze dat te vertellen.
Je bent net terug uit Pakistan.
Ja.
Om de mensen over die weg te vertellen.
Ja.
Pakistan, een dominant islamland.
Ja.
En daar mag jij zo vrij rondwandelen?
Redelijk. Ik heb een vrij grote groep Taliban-leiders toegesproken. Hè. Allemaal die mannen met die lange baarden en zo. Maar er ruim 100 van die mullahs. Plus een aantal generaals. En heb ik daar heel duidelijk gezegd. Wij dienen niet de God der wraken, maar de God die vergeving aanbiedt. Want dan hebben ze een keuze nu. En dat is de keuze die jij en ik, die de wereld heeft. De redding is voor iedereen die zich daaraan onderwerpen wil.
Je bent nu 83, je hebt hele radicale uitspraken en boeken geschreven. Je zegt dingen die niet iedereen zegt. Voel je je wel eens onbegrepen?
Ik voel me onbegrepen bij mensen die bevooroordeeld zijn. Maar ik voel me zeer goed begrepen in hun midden. Want daar zeggen ze, Anne, kom toch alsjeblieft terug. Vertel ons meer over Jezus. Ze staan zo open. Ze brengen de Bijbels in hun eigen Koranscholen, in hun eigen hoofdkantoren, in hun eigen moskeeën. Ik zie geen enkel probleem om daar door te gaan, niet door te gaan. Tenzij mensen hier zouden zeggen, dat mag niet, dat zijn terroristen. En moet je daarom zendingswerk stoppen? Kom nou.
Het is zo mooi dat je 83 bent en nog vol idealen zit.
Ja, ik
ook aan het begin van het nieuwe jaar.
Ik hoop dat ik nog een beetje langer kan leven om dat uit te voeren. Want de uitnodigingen die stapelen zich al op over verschillende jaren al uitgespreid. Ja. Nou ja, vooruit maar.
Ja.
Het beste komt nog, denk ik dan.
Het beste komt nog.
Oh ja.
Ik zocht een thema. Wij zochten een thema voor dit jaar.
Nou, hier is het. Het beste komt nog. Ook voor mij, ook voor die terroristen, ook voor die fundamentalisten. Voor elke zondaar, vroom of heidens. Het beste komt nog als ze in contact komen met het goede nieuws. God houdt van je, so do I, zou de oude Bob Schuller zeggen. Maar dat moeten we dan ook menen.
Je zegt, frankenvrij, het beste komt nog.
Ja.
Maar nou zitten de mensen hier op Nieuwjaarsdag te kijken. De dag is nog geen aantal uren oud. En die denken van, ja, maar hoe moet ik even dit jaar mijn hypotheek nog aflossen? Of ik zit in de financiële problemen. Of hou ik mijn baan nog? Of, nou, je kunt het zelf invullen. En jij zegt, het beste komt nog.
Ik hoop dat de mensen moed grijpen. Want waarom is het nou zo'n misère in de economische en de financiële wereld? Omdat de mensen het niet meer zien zitten. De mensen hebben dit veroorzaakt. De mensen gaan het opruimen. Die gaan het beter maken. En daarom geloof ik het beste komt nog zodra wij wakker worden. En zeggen, Jan Dopje, daar moeten we een eind aan maken. Aan dat zakken vullen en dat graaien. En dat, die verkeerde vorm van kapitalisme. Dat is ook een goede vorm, maar is ook een verkeerde. En als we samen besluiten, en de politiek, en de christelijke leiders, en alle volgelingen van Jezus, dat dit genoeg is, op dat ogenblik begint dat andere proces, die werkt aan dat beste wat nog komt.
Even deze vraag, want die zit altijd in mijn hoofd te rinkelen. Je zegt steeds, het beste komt nog. Ik denk even terug aan 2000 jaar geleden, toen Jezus op deze aarde rondliep. Heel veel mooie uitspraken gedaan. Zou hij ook gezegd hebben, vrienden, het beste komt nog.
Ja, want hij keek vooruit toen hij op aarde liep met zijn discipelen, waarvan één niet te vertrouwen was. Hij keek al vooruit naar dat kruis, daar wilde hij naartoe, naar die opstanding, dat wist hij, en naar de Heilige Geest. Hij wist dat het beste nog komen moest. Het deel wat hij hier op aarde leefde was maar een deel van zijn leven. En ook niet eens het meest indrukwekkende, want later lees je in het begin van de handelingen dat de apostelen nog iemand aan de poort van de tempel genezen. Nou, dan moet Jezus wel 1000 keer langsgelopen zijn en heeft hem niet genezen. Maar er moet wat overblijven voor die andere jongens. Jezus doet niet alles, want hij zegt het beste komt nog als al die mensen die in mij geloven datzelfde gaan doen en nog met meer kracht, want hun achtergrond is anders. Met meer overtuiging, want ze hebben een getuigenis. En dan wordt heel de wereld beter. Alles, ook de financiële, ook de economische, ook de maatschappelijke positie. Ook jouw persoonlijke positie. Met de problemen waar je nu mee worstelt. Ook daarin, het beste komt nog.
Zeg je dat uit eigen ervaring?
Ja. Ja, want daarom vind ik het zo leuk om in deze tijd te leven. Ik ga nog elke ochtend met plezier naar mijn kantoor. Elke ochtend om 7 uur, dan ben ik er al lang. En dan ga ik met plezier, wip ik mijn bed uit. En dan strompel ik naar de badkamer. maar dat zien ze niet meer als ik het kantoor binnen ga. Toch?
Hoe begin jij je dag? Heb jij een routine?
Ik begin elke dag met lezen van Gods woord. Dat eerste wat ik lees is de Bijbel. Aan de hand van een dagboekje, dagtekstenboekje. Ik lees ongeveer 6 of 7 dagboeken in de loop van ongeveer 2 uur. Want dan heb ik tijd om daartussen door de Bijbel te lezen, te bidden. En ik wil de eerste 2 uur van de dag, voordat de telefoon gaat rinkelen en mij wreed wakker maakt met bla 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 problemen, mensen die niet weten dat het beste nog komt. Ik wil aan het beste werken. Ik wil 2 uur minstens met de Heer alleen zijn voordat ik de telefoon laat rinkelen. En dan heb ik denk ik een redelijk goede basis. En de hele ochtend blijf ik een beetje in die sfeer. Met Bijbel lezen, een beetje studeren, een paar brieven schrijven. En dan heb je een aantal uren voor nodig. Ja. Dat kan ik me voorloven. Ik ben pas 83.
Ja, we hebben het over.
Oh ja, ja. Nou, daarom. Ja.
Wat is jouw... Om even in de sfeer van het beste te blijven. Wat is jouw beste, allerbeste herinnering van je leven?
Oei.
Dat bedoel ik niet je ontmoeting met staatslieden. Niet dat er 30 miljoen boeken van je zijn uitgegeven. Niet dat je zoveel mooie dingen doet op reis. Maar je beste herinnering.
Daar wil ik het niet over hebben. Nee. Want die staan...
Nee, daarvoor zeg ik het ook even. Dat je daar
niet... Dank je wel hoor. Voor het wegmaaien van het gras voor mijn voeten. Heerlijk. Nee, het beste, leukste, ik heb zo ontzettend veel herinneringen dat als ik daaraan denk, dan begin ik al te glimlachen. En dan moet ik vaak lachen. Ik vind het heerlijk om onmogelijke dingen gedaan te hebben. Ze hebben me vaak gevraagd, Anna, wat ga jij nou op je grafsteen laten zetten? En dan kan ik alleen maar eigenlijk een grapje maken. Bijvoorbeeld, daar kan je op zetten, hij deed wat hij niet kon. Zo, of hij is hier niet, hij is opgestaan. Of wat zoekt gij de leven onder de doden of zo. Ik weet het niet. Want die dingen zijn niet belangrijk, man. We houden ons met het beste. Dat is, waar gaan wij die eeuwigheid doorbrengen? Hoe gaan wij de heiland tegemoet? Hoe gaan wij sterven? Ik zit nu juist in een periode van mijn leven dat ook mensen die me zeer naast staan eigenlijk op sterven liggen. En hoe sterf je? En nou kan ik dat van heel dichtbij bekijken bij mijn eigen geliefde, mijn broers en mijn zussen, we zijn allemaal in de 80. Hoe ga je dat einde tegemoet? En dan heb je aan de ene kant die uitspraak, het beste komt nog, want dat geloven wij aan de hand van de Bijbel. Maar hoe verwerken we dat in de praktijk van alle dag? Doen we dat met de hulp van dokter en stapels pillen en medicijnen? Of een heleboel morfine slikken om de pijn weg te dringen? Of kunnen we al nu in dit leven iets van dat goede leven ervaren, waarvan de Bijbel zegt, het beste komt nog. Je vergeet dat nou niet, het beste komt nog. En daar wil ik me aan vasthouden, want dan begin ik te lachen, dan heb ik plezier, heb ik schrik.
Je hebt heel veel voor ons land en voor het christendom wereldwijd betekend. Ik hoop dat dat nog lang mag doorgaan.
Nou, ik ook.
En ik hoop ook dat je gedragen wordt door genade.
Ja.
Onder zijn vleugels. En ik geef je graag deze prachtige CD. Symfonieën van Hoop heet dat. Ik heb hem grijs gedraaid.
Oh joh. Nee, nou geef je hem aan mij.
Nee.
Nee. Maar mooi.
Hij is ook grijs. Prachtige melodieën, onder andere van Roger Williams.
Ben ik gek op. Ja, prachtig.
Je hebt een paar keer ook in de Christelijke Cathedral gesproken. Ja. Ik wil zeggen gespeeld, maar dat is niet zo. Een paar keer in de Christelijke Cathedral gesproken. En geweldige muziek ook. Dus ja, ik hoop dat je daar heel erg van geniet. Laat het me nog even weten.
Ja, hartelijk dank. Carried by grace. Ja. En dan gedreven door die liefde. Dan kan het niet stukken. Dan komt het beste nog.
Dat is je nieuwjaarswens in de Camera voor Holland.
Het beste komt nog als we door die liefde gedreven worden, gedragen door die genade, omringd door de kinderen Gods die ons, ook mij vasthouden. Want zonder andere christenen kan ik niet leven en niet functioneren. We hebben elkaar nodig, maar op mijn hulp kun je rekenen, mag ik ook op jullie hulp rekenen. Bedankt hoor.
En dat was Anne van der Bijl. En er is er maar één van. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral en alle nogmaals hartelijk dank en een gezegend nieuwjaar. En dat was een opgewekt en blij gezongen Er is hoop, there is hope door het jongerenkoor in de Crystal Cathedral. Hoop, de hooplijn. 3 maanden geleden starten we ermee. Juist om u als kijker te helpen als u vragen had waar u persoonlijk met iemand over wilde praten. En we hoopten dat het gevolg zou hebben. En hoe? Charlien Kalkman is verantwoordelijk voor onze hooplijn. En Charlien, we zijn 3 maanden geleden begonnen met een paar uur per dag. Hoe is dat nu?
Ja, het is enorm uitgebreid. We zijn met ingang van 1 december zijn we overgegaan tot elke avond bereikbaarheid van 7:30 tot 8:30. En natuurlijk de zondagochtend aansluitend aan de kerkdienst.
En waarom is er zoveel reactie?
Ja, wat ik terugkrijg van de vrijwilligers, er is heel veel eenzaamheid. Dat is echt enorm. Daarnaast natuurlijk ook nog allerlei andere problemen, maar dat komt heel duidelijk naar voren. Mensen missen echt een gesprekspartner. En ik denk ook het feit dat we aanbieden om met mensen samen te bidden. Dat geeft gewoon een keerpunt voor mensen.
Ja. Ja. Geweldig, hè? Had je ja, het verwacht?
Ik had gehoopt.
Ja, ben je enthousiast?
Ja, enorm. Ja. Ja. De vrijwilligers trouwens ook zijn enorm enthousiast.
Dit was een kort intermezzo, omdat we ook zo blij zijn dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van de hooplijn. Wat is het telefoonnummer?
Telefoonnummer is 0900 333 4447.
Zo makkelijk. En dat verschijnt nu bij Charlene, hartelijk dank. En ik wens jou ook in het nieuwe jaar 365 dagen lang fantastische resultaten toe met onze hooplijn. Mm-hmm. En geweldig dat al die vrijwilligers meewerken. Dat blijf ik altijd iets fantastisch vinden. Ja, Hoop doet leven. Een nieuwe cd die we net hebben uitgebracht. 4 dvd's maar liefst. Vol met verhalen van mensen. Het is het 13e jaar van Hour of Power. Die vertellen wat het geloof en wat hoop voor hen betekent. Verslaving, als je daarmee te maken hebt. Hoe God je kracht kan geven. Een aantal mensen die met een vorm van verslaving te maken hebben gehad, vertellen daarover. Verlies. Het verlies van een dierbare. Het verlies van iets wat je eigenlijk niet zou willen verliezen. En hoe daarmee om te gaan. En hoe God troost. Een aantal gasten vertelt daarover. En dan bekende Nederlanders. Hoe God hen aanraakte. En hoe hij ook jou kan aanraken. En tenslotte onrecht. Want dat is ook een thema van ons. We willen onrecht in de wereld bestrijden. En daar zult u meer van horen ook dit komende Hour of Power jaar. En hoe mensen in actie kwamen en komen. Nou, kortom, buitengewoon inspirerend. Ook bijvoorbeeld op een gemeenteavond of een verenigingsavond. En te bestellen via onze website www.hourofpower.nl. Hoop doet leven. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
My faith is impossible. I
It was in 1955 that Mr. Schuller and I came with a dream. An impossible dream. Fantastic dream. To give our whole life to building one church, only one. For the glory of God and for the greater glory of His kingdom all over the world. Well, this is what I've learned. I said, Arvella, don't bother me. Just give me paper and a pen. I've got to go to write. So I went to the library with this yellow pad and with a ballpoint pen. And this is what came out. And I feel it's from God, so I'm probably going to read most of it. Get real. Listen to me. I've been there. And let me tell you. Life is one long, lucky road. Lucky? Yes. I'm talking to the secularist. The Christian would use the word blessing. Life is one long, lucky road, up or down, good luck or bad luck, but at the end, to the believer, it's all good luck. Romans 8:28, all things work together for good to those that love God and keep His commandments. And to you who say you've never experienced God, He's up there someplace, and yes, you believe in Him, but you really haven't had Him in your life, you are so wrong. Everybody listening to me has experienced what you can all call good luck or bad luck. That's not a fantasy. That's a reality. And after 50 years here experiencing it, well, I preach possibility thinking all the time. I still do. You have to make it happen. You have to be responsive and responsible. You have to have the courage and the faith and the determination. I've lived it. It works. I'll preach it the rest of my life. But let me put a little frosting on the cake. In the final analysis, comes down to luck. After all you've done, all you've paid for, you land up with good things like this. You have to admit, life's one long, lucky road. And if you've never experienced something lucky in your life, then you can be an atheist. People say he's a lucky guy, you bet. Secretly, I would call it, I'm blessed. But let's just look at the reality of luck in life. This is my testimony. God is real. Check my life if you want to. It's been written, my journey. Let me show you how God blesses you on this lucky road. How does good luck happen? Number one, God blesses us without consulting us first. We get an idea. We didn't ask for it. We get a dream. We didn't plan it. Boy, what a lucky idea I had. God blesses us without consulting us first. Two, God blesses us without our approval. Because He knows. We wouldn't agree. We would see the price, or the peril, or the pain, or the problems, and we would show Him all of these difficulties and obstacles. So He doesn't seek our approval. He doesn't want an argument. He gives us the dream.
Number three, God blesses us where we need it most. And we could never guess where that is, but he knows. That's why he doesn't consult us. That's why we don't see or sense. We could talk to God now, and if God would say to us, he would say to you, I'm going to bless you. I'm going to bless you with the blessing you ask for, or the blessing you want me to give. Listen, make a list of all the blessings you'd like. I often, you know, traveling the world, give people blessings. And I often say, may God bless you where you need the blessing most, and he knows that better than you. Make a list of all your blessings. 1, 2, 3, 4, down to 10. I know what some of you had put number one. That chemotherapy will do the trick. I know what others have put. That you run into more and better money. Get your bills paid. I know what others would list as the number one blessing, that you'll rise to the top in your job. You list all these blessings. Someone else, that she'll fall in love with me because I need her and love her. List all the blessings you could possibly hope for. Make a list. Show it to God. And then say, God, bless me where I need it most. And guess what? 9 times out of 10, it's not number one. It's not number two. It's not number three or number four. It may be something you never even thought of. Might be, what you need more than anything else is more faith. Oh. More trust. Oh. We had lunch with Don Ayers, and he reminded me, on a Saturday night, he and his wife, there was a knock at the door. They opened the door, two men with a gun. They made him lie down on the floor. And he said, my face was in the dust. They stole. They didn't shoot us, but I can still remember the steel touching the skin, the gun on my temple. We didn't want to go to church the next morning, but we went anyway. And Dr. Schuller, you threw out a line. You tested it with your wife. She said, don't use it, it's silly. But you used it anyway. The line was, when your face is in the dust, all you can do is trust. God blesses us where we need it most. He knows you a lot better than you do. He knows the future. You don't. So you'll be blessed with surprises of joy. And you'll say, oh, a great thing happened. You can't believe. Number four. Life's one long, lucky road. Our values, too easily, are not priced right in our mind. We put too high a value and pay too big a price for lots of things. God knows it isn't worth it. That's why you don't get it. God loves you. So we don't get the job we want, or experience the relationship we hoped for, or get the invitation to the event and others were got a ticket. Why didn't we? We don't see that missing it is a blessing. What we call bad luck is good luck. Number five, God blesses us where we need it most when the timing is right. And we all need humility, but we don't know it. He does. We need humility because without it, the blessings of good luck would spoil us. And I'll tell you, every time before I got a big blessing, I went through pain. God was going to make sure that I could be trusted with the big blessing he was going to give. I would have to be humble. You know, what happens to us may hurt us or disappoint us, but in time we will see the rejection was important conditioning. Soil preparation to the farmer, soul preparation, so that we could be trusted with the big thing he has for us. Number six, God blesses us with good luck coming out of what we thought was bad luck. And at my stage of life, I can see and I can tell you that every time I've had bad luck, it always turns out to be good luck. It may take 30 years. Or 40. Or 50. My life's been one long lucky road. Up and down. Up and down. But good luck. Good luck always comes through pain or tears or hurt or hardship or trial or testing. For all of life is birth and death. It's living and dying. It's beginning and ending. And every end is a new beginning. So every death is the first phase of a great new birth that's going to happen. The pain of childbirth. Wow. There's no newness of life without change. And change is almost always painful. But God knows that pain is always the prelude to new birth. So pain is proof that I'm alive. It's a sign of progress. All of life is good luck. Romans 8:28. Aha! This is an aha moment. Now we can see very clearly how God blesses us without consulting us first. God blesses us without getting our approval. God blesses us before we pray for it. And God blesses us even though he knows we probably won't like it at the beginning. And God blesses us without checking our schedule and our calendar. God blesses us always. Whatever we call it, good luck or bad luck, if your face is in the dust, all you can do is trust. Trust tomorrow, yes. And so we trust God anyway. We live hopefully through life's stages of trial, trouble, yes, terror, knowing that God will have the first word and the last word, and both will be good. While we're going through the storm, listen to me. I have 50 years behind me here. When we go through the storm, we cry out, "Where is God?" And I've walked with many of you as a pastor through the storms, as tragic as anything you can imagine. Crowd, where is God? I'll tell you where he is. He's backstage designing a rainbow. Look, somebody says, it's a storm. Look at the rainbow. I listen. Do you hear the birds sing? Breathe deep and smell the fragrance of fresh raindrops on the green leaf. Friends, family, that's my life. That's my testimony. Life's been one long, lucky road. That's why I could never, ever, ever be an atheist. Luck. Good luck, bad luck, Romans 8:28. All things work together for good. That's why I urge you to take the Bible seriously and know that Jesus knew what he was talking about. And that's why I say to you, don't throw away tomorrow. So we can be thankful every day. We can be hopeful when we're hurting. We can be optimistic when tomorrow looks bleak and black. Good luck or bad luck, God loves you. He really does. And you're experiencing him through moods, memories, yes. God is loving us in our laughter, in our tears, in our labor and in our leisure, in our rising up, in our lying down, in our birthing and in our dying, until we come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no sunrise, only eternal life and light and beautiful music forevermore. Amen. God, you're becoming more real to us. Thank you. Your love is coming through. We're really feeling it. Thank you. Hallelujah. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace forevermore. Amen.
Dominee Schuller, de man die de Crystal Cathedral bouwde en die van daaruit zoveel inspirerende en indringende en positieve boodschappen de wereld heeft ingezonden. Wereldwijd kijken miljoenen mensen naar Hour of Power en we hopen ook in het komende jaar. En inspirerend vond ik ook Anne van der Bijl met die wens voor ons allemaal. Het beste komt nog. En dat is onze wens voor iedereen. Nogmaals en met dikke strepen. Volgende week een bijzondere gast. Peter Grotzebauch. Hij was croupier bij het casino, maar hij had een geheim. Hij verruilde zijn smoking 's avonds als de deuren dichtgingen voor een bivakmuts en ging dan op roof. Totdat hij in de kraag werd gepakt. Letterlijk en figuurlijk, door de politie en door God. Volgende week zijn mooie levensverhaal. Dat is Hour of Power. Graag tot volgende week.